utan jag hände är beskande. 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 Utan jag hände. Olas profiteurs, weg uit onze stad. Olas profiteurs, weg uit onze stad.
Come diversa sta città, come ragazza va con cap, se c'è lo sole non ci sta e sa piccia luce, e il rumore fa capire che niente chiuso può accattare, stanno chiudendo pure tutti i magazzini, l'ultimo dramma se ne va, nemmeno il traffico ci sta, e hanno l'ambiente purtroppo che viene amore. Come diversa sta città, ela porque já dava só tutta notte. Andava le notte no cornetto di revenne e sigarette. Non ci tornavo a mezzanotte perché non posso indolente. Il luce rossa di locale con whisky e Coca-Cola. Trova chi per una mezz'ora insieme a te non spoglio cuore. Dava le chi passano tutte solo che telefonate e fa una mano sfortunata a chi umanità si ha dormito. Scusa per chi va a pagare, non può chiusa niente. E mi accende la notte, la lava la braccia, ci sto che morì. E pure a me la ragazza, su solo che nasce a dove ci sta. Se mi voglio la notte, che prima di quattro non sanno tornare. E solamente la linea di stanchi, dolente, sapevo dormire. Accende la notte, la lava la braccia e sto da morire. E pure a me me la caccio, sto solo che nasce a tua luna, ne c'è stata. na balenotte che panina, che darà la Margellina. Ho la macchina lontana, corre il sole dalla sirena. Notte di cupi innamorata, che non giunga ritornata. Ma fa vincere l'amore che non volevo provare. Una balenotte di cartone, sua coperta con crune. Cavalletta s'ha pigliato, figlio un cielo e una panchina. Napoleonotte, mamma di cotta per le sorte, si pigliona sì. E mi sa gente la notte, la lava la braccia che sotto morì. E pure a me me la caccia, sto solo che nasce dove non ci sta. Se mi voglio nella notte, che prima dei quattro non ci hanno tornato. E solamente a Marino non istante tu letto sapeva dormire. E mi sa gente la notte che lava la braccia che sto a morire. E pure a me me la caccia sto solo che nasce. A tua luna ci sta. Quando passammo a Caffora, ognuno di noi aveva un compagno, un frate carcerato. E volessimo la pecca e le cancella, poteva far venire con noi. In una nottata di libertà.
E mi esagente la notte, che lavo la braccia, c'è sto un favorì. E pure a me con le braccia, sto solo che nasce, la luna c'è sta. Si mi voglio la notte, la prima di quattro non sanno tornare. E sono venuto a Madino, mi stanno in curia.
La boîte. Il me faut une grande, une blonde. Il me faut une grande blonde. J'adore les grandes blondes. D'ailleurs, je n'aime que les grandes blondes. Tiens, celle-là. Et toi? Je te flash, je te love. Non, il me faut une petite. Une brune. Il me faut une petite brune. C'est mieux les petites brunes. D'ailleurs, je n'aime que les petites brunes. Tiens, celle-là. Hé, toi? Je te flash, je te love. Non, il me faut une grosse. C'est ça qu'il me faut. Une grosse avec des cheveux courts. Mais bien sûr, depuis tout petit, je kiffe sur des grosses qui avaient des cheveux courts. Tiens, celle-là. Hé, toi? Je te flash, je te love. Non, je lis. Je te flash, je te love. Non, je te flash, je te love. Elle est partie. Je crois qu'en fait, il me faut un mec. Là, voilà la solution. C'est un mec qu'il me faut. Pas forcément un homo. Un mec. Je me verrais bien avec un mec. Tiens, celui-là. Je vais m'approcher. Je vais danser à côté. Je vais la jouer classe. Bonsoir. Je vous flash, je vous love. Bonsoir. Je vous flash, je vous love. D'accord. Je me casse, je me sauve. D'accord, je dégage, je dégouvre. Bon, faut que je revienne aux femmes. La première qui vient, c'est bien, je prends pas de risque. La première qui vient, je lui saute dessus. Toi, je te flash, je te love. Bon, bah alors, toi, je te flash, je te love. Flash, je love. Bon, je sais ce qu'il me faut. Il me faut un taxi pour entrer. Est trop nulle cette boîte, je me prends que des râteaux. Taxi. Hé, hey, taxi. Toi, je te flash, je te love. Excusez-moi, ça m'a échappé.
Jest Chimaca, tęcz. Do Chimaca, tęcz bez. Bata hec in mekmeku, mer je razner naranc mes. Bata hec in mekmeku, bukan čec in inzukes. Jes čimasa tenč bez, tu čimasa tenču. Pata hecim mekmeku, ukan čecim inzu kez. Jes čimaca tenč bez, du čimaca tenču. Du čimaca tenč bez, jes čimaca tenču. Urmung pretzach kibes, tashnut yuna mer hoku. Yes, eyut yam tarzadu, du eyut yam tarzades. Yes, chimatsa tenchpes, du chimatsa tenchu. Harnavecin jerkujes, udarcan meg jes budu. Duči macar te inč bez, jes či macar te inču. Bajt čunerec bachtames, jes darca jes du. Duči macar te inču, jes či macar te inču bez. U bachvecim mekmeku, u heracan kmeštabes. Jev či macar te inču, jev či macar te inču bez. Thank you.
Okay, we are Moscow Death Brigade, hip-hop, punk rock, anti-fascist band from Moscow. Right now we are on a European tour with our friends, Moscow hardcore band What We Feel. It's a benefit tour to raise money for a family of our friend Ivan Kutarskoy, who was one of the most prominent militant anti-fascists from Russia, and he was murdered by neo-Nazis. So that's it.
Okay, so maybe you can tell us a bit more about Ivan.
Ivan was one of the first people who started to fight physically against neo-Nazis in Russia, because back in the day, in the 90s, we had a very serious problem with neo-Nazis. Most of the punk rock shows and metal shows were controlled by neo-Nazis. They had neo-Nazi guard at the shows, and the whole subculture was actually controlled by the extreme right-wing people. And they were beating up punks, attacking people of color and gay people on the streets. It was a serious problem of very violent times. And Ivan was one of the few people who started some militant action against them. He started to gather at other punks and skinheads. And try to train them, then started to guard the shows to keep Nazis off the gigs and attack them on the streets. And I think that the whole militant anti-fascist movement in Russia started from the people like Ivan, like from him and his friends.
Okay. And then he was killed. Was there something like a trial against the murderers, or was it like he was killed and nothing was interested in it?
First, it was like nothing happened. It didn't seem that there was a real trial or investigation into his death. But then, in a couple of years, I think the authorities realized that the group which stood behind Ivan's murder also stood behind attacks on the federal judges and cops, and it started to investigate into its activity, because this group, also called as Born, it was a group of extremely militant neo-Nazis who were attacking anti-fascists, attacking judges who held trials against neo-Nazis, and it killed like many people. I can't name the exact number, but they had a lot of blood on their hands. And that was the start of the investigation, and the person who killed Ivan, who is believed to kill Ivan, he ran to Ukraine and was hiding there for some time, and he was like a serious military-trained person who was fought somewhere like Chechnya or somewhere like that, and he knew how to kill people, how to fight, and in the end he just blown up on the hand grenade that he usually had with him all the time. But there is also a version that he was killed by the special forces or the police. It is really hard to say which version is true, but he is believed to be the real murderer of Ivan.
Okay, and how was the support in Russia and maybe also in Europe after the death of Ivan?
Well, I think that I must say that Russian movement received a lot of support from Europe and from worldwide anti-fascist movement, both financial and moral support. And we know that many bands and groups and movements organized benefit events for us, for people who were in jail or who were killed by neo-Nazis. And actually, it played a huge role in the history of our movement, because we always knew that we are not alone, that we are supported by friends from all over the world, and it is we really appreciate it. It means a lot for us. After the death of Ivan, many people from all around the world tried to support his family, because Ivan is from a working class family. He only had a mother, a sister, and a grandmother. And I think for them it is extremely important to realize that their son, brother, and grandson meant a lot, that his activities and his life meant a lot for people of our planet. And he died for his beliefs, and even his death played a huge role for the people.
Okay, and how is it today for you as anti-fascists in Moscow? Is it safe to live, or do you have repression by the state or by neo-Nazis?
The situation with neo-Nazis was much worse a couple of years ago, and now it seems to be less serious. But again, it is really hard to say, because back in the day, like 2 years ago, there was a real war on the streets with people stabbing each other and shooting at each other, and there were lots of blood, and almost every show was like a battlefield, because Nazis were trying to attack our shows, and militant anti-fascists also tried to attack neo-Nazi show. And at first, police didn't pay a lot of attention to it. But then it probably started to see youth movements as a threat to the, I don't know, stability or something like that, to the state, to the government, and it started to persecute people from both sides. And many people have, I can say for the anti-fascist movement, many people have serious problem with the law just because they are part of anti-fascist movement or anarchist movement. So right now, I think that probably at some point we won the war against neo-Nazis, because now there is much less of them, and most of the shows in Moscow now are safe. But again, many people, many bands, really militant bands with a radical position, don't play now, because there is a serious danger of attacks from the police, of arrests. So some bands just don't play because they don't want their supporters and people who come to shows to be arrested.
And how is it in other cities like St. Petersburg or something like this?
I think that in most of the country it is the same situation, and actually, in my opinion, I may be mistaken, but in my opinion, in Moscow and St. Petersburg it's a little bit better, while in small cities and towns the police repressions are much stronger against people, and there many people are getting arrested just for being anti-fascists. Just for playing in bands or organizing shows, and it is really hard to do something on a legal level, because it is really hard to do something like against police action, because in Russia the police is always right, and if you are convicted, if you get arrested, you are always wrong.
And how is it for you? Is it possible for you to play in Moscow or in Russia?
Right now we didn't play for a couple of years because our last shows were connected with some serious fights with Nazis, and on all of our shows, most of our shows were organized by ourselves, by our crew, and we also try to organize everything like from renting venue to the safety. We had to control the area to find Nazi scouts and stuff, and at some point we just realized that there is so much responsibility, and we can't be sure that nobody get hurt. when going to our shows. So for this moment, we stopped performing in Russia, and also there is a serious risk, I think, of some police repression against people who go to our shows. So we just don't want them to be at risk. But I hope that we'll start to perform again soon.
And then maybe some last words from you to our listeners.
All right. As I said before, we are really we are really grateful for the support, because as part of Russian anti-fascist movement, we always felt this support, and it meant a lot for us. And also, we believe that the worldwide underground movement is all based on friendship. It's based on self-support, and we just need to strengthen the links between countries, between different scenes. And I think that the stronger these links are, the stronger our whole movement is. And again, thank you a lot for the support. I hope to see all of our supporters, all of our friends soon. Thank you very much.
Jullie hoorden weer de sirene. Zoals gewoonlijk laten we staat je weten dat mijn podcast er is. En de sirene is ook eigenlijk een soort luchtalarm. En dat is toepasselijk, want vandaag gaat het over wapenhandel en het stoppen daarvan. Welkom bij Onderstroom en veel plezier met de aflevering. Welkom, welkom bij een nieuwe aflevering van Onstroom. Ik ben hier met twee gasten, Wendela en Mark van de groep Stop Wapenhandel. En we gaan het vandaag hebben over wapenhandel dus. En misschien ook hoe je die kan stoppen. Mark en Wendela, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Hoe gaat het vandaag?
Ja, het gaat oké. Okay. Het zijn zware tijden voor mensen die met wapenhandel bezig zijn.
Ja.
Gezien de oorlog in Oekraïne vooral, maar we doen ons best.
En Wendela?
Ja, we zijn verschrikkelijk druk, want er gebeurt ontzettend veel. De wapenindustrie krijgt volledig vrij baan aan alle kanten. En heel veel dingen die waren ingevoerd van een beetje toezicht op of er niet wordt geëxporteerd naar hele foute landen. En of het allemaal wel een beetje volgens de regels gaat en zo. Dat wordt allemaal in rap tempo afgebroken. Er gaat heel veel geld naar de wapenindustrie. Er zit heel weinig democratische controle op. Democratie is allemaal blijkbaar niet meer zo belangrijk op het moment. Dus ja, we hebben een beetje het gevoel van proberen te verdedigen wat er nog een beetje aan restricties is op wapenhandel. Daar zijn we heel erg druk mee. En te proberen te volgen wat er gebeurt. En het gaat ontzettend snel.
Ja, ja. Ja, drukke tijden. Gaan we het zo nog wel meer over hebben. En kunnen jullie even kort iets vertellen over stopwapenhandel? Wat is stopwapenhandel en wat doen jullie?
Stopwapenhandel is een onderzoeks- en campagneorganisatie. Klein, we zijn met ons tweeën. Met nog wat hulp en vrijwilligers eromheen. We zijn opgericht in 1997. Door mensen die al langer actief waren in de antimilitaristische beweging. Mm-hmm. En we houden ons, ons eerste speerpunt is de wapenhandel, wapenindustrie, Nederlands op Europees niveau. En de afgelopen jaren zijn we ons ook steeds meer bezig gaan houden met wat bredere vragen van militarisering, hoe wapenhandel zich verhoudt tot klimaatverandering, tot vluchtelingen, dat soort zaken.
Ja, ja. Ik wil heel graag in deze aflevering een soort van een overzicht geven of een soort introductie van wat is wapenhandel. Als sector en als soort van probleemgebied. En inderdaad ook, wat heeft het met al dit soort problemen te maken? Als we gewoon heel, heel breed hebben, waarom is wapenhandel zo'n belangrijk thema dat jullie erop gericht zijn? Hoeveel kwaad doet het nou eigenlijk? En is het anders dan andere bedrijfssectoren?
Nou, wij houden ons bezig met wapenhandel. Omdat we ons bezig willen houden met oorlog en vrede. En vooral met de eigen westerse verantwoordelijkheid daarin. Ik bedoel, dus je hebt organisaties die houden zich bezig met oorlog in Soedan. Of de oorlog in Colombia. Mm-hmm. Wij zien dat het westerse landen grote bijdrage leveren aan oorlog. En ja, dat vinden wij dan toch het eerste wat wij aan moeten pakken. En niet aan andere mensen vertellen hoe zij hun problemen moeten oplossen. Daarom zijn wij op dit onderwerp bezig. En wapens zijn natuurlijk niet de oorzaak van oorlog. Maar heel veel wapens dragen wel bij aan het risico dat conflicten zijn er natuurlijk altijd. Maar dat die op een gewapende manier worden opgelost.
Ja.
En ja, wapenhandel zit een beetje op het snijvlak van economische belangen, winst. En politieke belangen, macht. Ja, aan de ene kant wordt er heel veel geld verdiend aan wapenhandel. Aan de andere kant is het gewoon ook een belang van regeringen om wapens te verkopen aan bepaalde landen. Want dat geeft ze ook invloed. Als er wapens worden geleverd, moeten er ook trainingen worden gegeven, reserveonderdelen worden geleverd. Dus er ontstaat een langdurige militaire afhankelijkheidsrelatie met de landen waar je wapens aan levert. En dat vinden westerse regeringen natuurlijk wel aangenaam.
Ja. Dus als ik goed begrijp, zou je zeggen dat wapenhandel als sector bij uitstek een sector is die in die zin een soort afhankelijkheid creëert en daarmee ook dus een machtsrelatie als, zeg maar, van de landen waar geleverd wordt vanuit de leverancier.
Ja, nou ja, wapens zijn natuurlijk geen dingen die verder vrij verhandeld worden. Er is zijn zeker, in ieder geval voor westerse wapenhandel, moet daar een vergunning voor gegeven worden door de staat. Aan de andere kant stimuleert de staat ook wapenexporten. En ziet het ook als een instrument van buitenlands beleid. Dus in die zin is het erg verknocht.
Ja, ja. Oké. En er zijn natuurlijk inderdaad gewoon talloze oorlogen gaan op allerlei momenten waar dit altijd een rol speelt. En dat is ook een reden waarom ik dacht, laten we daar in onderstroom een aflevering over doen. We willen dus eerst kijken naar een soort verkenning van hoe groot is wapenhandel en hoe zit dat, zeg maar, op mondiaal niveau of in Europees niveau. En wat is de rol ook van Nederland specifiek daarin. En dan later ook meer kijken naar wat voor dingen komen er aan misschien op het gebied van nieuwe wapens. Wat is de klimaatconnectie wat een paar keer benoemd is. Om daarna echt naar dat politieke invloed te kijken. Van wat is de invloed van wapenhandel, van wapenhandelaars. Wat voor vorm heeft dat? Hoe beïnvloeden zij allerlei dingen? Middels lobby of andere middelen. En daarna naar een soort van wat zijn dingen die we er tegen kunnen doen. En misschien ook wat ontwikkelingen die we alvast kunnen verwachten in de toekomst. En misschien dat er onder de hand nog andere dingen langskomen. Dus ja, ik heb er heel veel zin in. Misschien kunnen we dan inderdaad daar gewoon bij dat begin beginnen. Kun je een soort schets geven van hoe wapenhandel er internationaal uitziet? Of wat de omvang ervan is?
Ja, ik zou zeggen, de omvang van wapenhandel op zich is lastig te bepalen. Ook omdat het zich voor een deel er niet zoveel transparantie over is. Als je kijkt naar schattingen, dan de laatste bekende schatting is in 2020 dat de internationale wapenhandel ruim 110 miljard dollar per jaar bedroeg. Dus dat is de wapenhandel van het ene naar het andere land. Mm-hmm. Omzet van de grootste wapenbedrijven wat zij uit wapenhandel halen, dat zit tegen de 600 miljard. Dus dat geeft ook aan dat veel wapens verkocht worden aan de eigen regering. Mm-hmm. Dus binnen hetzelfde land blijven. En dat is een significant onderdeel van de totale wereldwijde militaire uitgaven. Die zitten inmiddels zaten vorig jaar op ruim 2200 miljard, 2,2 triljard dollar. Dus dat is echt enorm. En ja, die zitten nu enorm in de lift. Een heleboel landen hebben na de start van de Russische invasie in Oekraïne enorme verhogingen van de militaire budgetten aangekondigd. En daar zitten vooral ook heel veel boodschappenlijstjes met toekomstige wapenaankopen bij. Dus de komende jaren gaat dat enorm de lucht in schieten.
Hmm. En wie zijn voornaam wapenproducenten? En hoe zit dat tussen, zeg maar, staten en bedrijven?
Als je kijkt naar staten, is Verenigde Staten is veruit de grootste wapenexporteur in de wereld. Ik geloof dat die voor iets van rond de 40% van wereldwijde productie en handel verantwoordelijk is. Gezamenlijke Europese landen, dus de EU, is dan de tweede. China zit behoorlijk in de lift. Als je kijkt naar Nederland alleen, dat is qua wapenexporten. De afgelopen jaren staat die wereldwijd op plaats 11-12. Dus dat is voor een klein land wat Nederland is eigenlijk een enorm hoge positie. Ja, en de grote wapenbedrijven zijn private bedrijven, maar er zijn vooral in niet-westerse landen zijn veel wapenbedrijven ook in handen van de staat. Mm-hmm. Westerse landen zijn soms nog voor een deel in handen van de staat. Grote Europese wapenbedrijven, Airbus, Thales. Daar zijn Duitsland, Frankrijk nog grote aandeelhouders van. En je hebt ook nog verkoop van tweedehands wapens. Dus dat zijn wapens die krijgsmachten afstoten. Dat is in Nederland soms ook een significant onderdeel van de totale export.
Oké, okay. Later in deze aflevering wil ik het hebben over soort van de soort van lobbykracht vanuit de wapenindustrie. En er zit ergens een soort assumptie in dat bedrijven de overheden waaraan ze willen verkopen soort van beïnvloeden om meer een grotere klant of zo te zijn. Maar vaak zijn staten natuurlijk zelf direct betrokken bij die wapenproductie. Dus daarom was ik ook een beetje van, misschien is dat beter voor op dat punt.
Ja, ik snap wel wat je vraagt. De term militair-industrieel complex is een tijdje in onbruik geweest.
Aha.
Zoals ook de term kapitalisme eigenlijk een beetje in onbruik was geraakt in ons rechtse landje. Maar je ziet het nu wel heel sterk dat een drijvende kracht is achter de op dit moment heel sterk stijgende bewapeningsuitgaven en de heel sterk stijgende militarisering. Militarisering moet je dan ook aan denken dat je bijvoorbeeld je infrastructuur aanpast aan troepentransport en militaire transporten. Bijvoorbeeld perrons verlengen op stations is daar een onderdeel van. Daar zijn ze in Europa heel erg mee bezig. En je ziet een hele hechte samenwerking tussen krijgsmacht en bedrijfsleven, mm-hmm. Richting overheid. En je ziet ook bij regeringen natuurlijk ook vooral de wat rechtsere partijen, maar ja, rechts gaat wel heel erg ver al naar wat zich ook nog links noemt tegenwoordig, wat dat betreft. Op het gebied van meer wapens, meer uitgaven naar defensie, ten koste van allerlei andere dingen. Ik bedoel, een deel van het stikstofbeleid is het geld weggehaald om naar de defensie te gaan in Nederland bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat ging zonder slag of stoot. Het parlement heeft daar helemaal niet over gepiept. Dus er is een hele hechte samenwerking om geld naar wapenproductie en wapens te krijgen. Tussen die bedrijven. En in, ja, dat is in de Verenigde Staten is het ook heel sterk een lobby die campagnes financiert. Maar je ziet het hier in Europa ook heel sterk.
Kun je die term, militair-industrieel complex, zou je dat kunnen definiëren? Zou je dat iets duidelijker, soort van, wat is een militair-industrieel complex?
Ja, het is een samenwerking van militaire wapenindustrie en overheidsmensen, regeringen, die werken aan meer middelen naar militaire zaken. Ja, zo is het ongeveer. Heb jij een mooiere wetenschappelijke definitie paraat, Mark? Dat is ongeveer wat het is, toch?
Ja, ik heb niet direct een wetenschappelijke definitie paraat, maar ik denk dat het gaat niet alleen om geld, het gaat ook om het idee dat dat militair inzet de oplossing voor allerlei al dan niet bestaande problemen is.
Ja. Oké. En dus...
Zoals bijvoorbeeld het brengen van democratie in Afghanistan of het redden van vrouwenrechten in Afghanistan. Daar stuur je krijgsmacht voor. Dat soort.
Ja, precies.
Dat is een beetje het militaristische denken. Dat is gewoon... Of als er een klimaatprobleem is, dan moeten we daar een krijgsmacht voor hebben. Die zal dan de klimaatveiligheid garanderen. Of als er vluchtelingen staan aan de grenzen, dan is het niet dat je die vluchtelingen moet helpen, maar dan is het dat je militairen moet sturen. Dat is een beetje het militaire denken waar wij tamelijk niet goed van worden.
Ja. En als we kijken naar wapenhandel specifiek vanuit Europa. Europa is als geheel, de Europese Unie is als geheel de twee na grootste wapen, op één na grootste wapenexporteur. Is er iets wat Europa specifiek doet, of wat het anders doet dan de Verenigde Staten daarin? Of zeg maar, hoe vergelijken die twee zich inhoudelijk daarin?
Ik denk dat niet zo heel erg veel meer uitmaakt. In de zin van, de allergrootste wapenbedrijven zitten in de Verenigde Staten. Dan heb je het over Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman. Die produceren eigenlijk alles.
Ja.
Alles wat er op wapengebied te bedenken is. Grote Europese bedrijven, Thales, Airbus, Leonardo, Italiaans bedrijf. Ja, die produceren eigenlijk ook alles. Er zit nog wel wat accentverschillen. Europese bedrijven zijn niet zulke enorme goede droneproducenten bijvoorbeeld. Op het moment. Dat is nog een Amerikaanse aangelegenheid of Israëlische aangelegenheid. Maar ja, in principe wordt alles geproduceerd en wordt er steeds meer op aangedrongen om ook te exporteren.
Oké. Okay.
Nou ja, wat wel een verschil is natuurlijk, is zeg maar, Verenigde Staten is eigenlijk het enige land dat volledig zelfvoorzienend kan zijn op wapengebied. Omdat wapenproductie, ik bedoel straaljagers, gevechtsvliegtuigen zijn zo waanzinnig duur om te maken, dat kan je eigenlijk als land alleen maar een beetje terugverdienen als je een gigantische afnemer hebt. Nou, Pentagon is een gigantische afnemer. Europese landen zijn allemaal niet zo groot dat ze zeg maar als zij een eigen straaljager produceren, dat ze dat dan kunnen terugverdienen, die investeringskosten, door alleen maar zelf af te nemen. Dus ze moeten altijd exporteren of samenwerken.
Ja.
En wat je heel erg ziet op dit moment binnen Europa, binnen de Europese Unie, types zoals von der Leyen, die roepen heel erg hard van ja, we moeten meer een Europese wapenindustrie opbouwen ten aanzien van de Verenigde Staten, moeten we meer strategisch onafhankelijk worden, bla bla bla. Ik weet niet waarom zij dat bepaalt. Volgens mij is zij geen gekozen vertegenwoordiger, maar gewoon een ambtenaar. Maar goed, zij pusht dat beleid heel erg. Dus er wordt nu heel veel steun gegeven aan het opbouwen van een Europese wapenindustrie die onafhankelijk kan opereren van de Verenigde Staten. Dat werkt al jaren voor geen meter. In de praktijk blijkt ook heel vaak dat Europese regeringen dan toch Amerikaanse wapens kopen. Want die zijn veel cooler en sneller en gelikter en die hebben een hele goede lobby. En zijn vaak ook technisch geavanceerder omdat er in de Verenigde Staten zo gigantisch veel geld naar die wapens gaat en die wapenontwikkeling. Dat daar gewoon zoveel technische snufjes aan zitten dat de piloten ze niet eens meer kunnen bedienen. Ik bedoel, de piloten van de F-35 die klagen dat het zo ingewikkeld is om dat vliegtuig te bedienen dat ze het zeg maar in hun hoofd niet meer bij kunnen benen. Maar ja, het zit er wel allemaal op en aan. Dus hartstikke leuk natuurlijk. En dat wil de luchtmacht dan hebben. En dan heb je het duurste wapensysteem ooit. En het wordt nu, de afgelopen jaar zijn er een heleboel extra besteld in Europa. Daar gaat gigantisch veel geld naartoe. En ja, wat je eraan hebt qua veiligheid, ik weet niet. Ik voel me niet veiliger.
Ja, ja. Oké, duidelijk. Een soort van kleine soort van nuanceverschillen, maar vooral ook in de rol die de omvang van die industrie en wat dat uitmaakt voor de politieke, maar ook de soort van marktstatus van zo'n industrie. En Nederland. Nederland ook een hele hoge plaats eigenlijk, gezien hoe groot Nederland is in hoeveel er geëxporteerd wordt. Hoe zouden jullie de Nederlandse wapenindustrie en wapenhandel beschrijven?
Ja, ik denk dat het voor veel mensen eigenlijk verrassend is dat Nederland zo hoog op die lijst staat. Omdat je in Nederland niet snel het idee hebt van een grote wapenproducent. En dat komt denk ik vooral omdat de Nederlandse productie heel erg gericht is op onderdelen, elektronica, radarsystemen, dat soort dingen. Eigenlijk zijn militaire schepen het enige echte grote wapensysteem wat uit Nederland komt. De Werf Damen is een hele grote producent, ook internationaal, van militaire schepen. En voor de rest zijn het veel onderdelen vooral. Dus die worden dan geëxporteerd naar andere landen en daar weer in grotere wapensystemen ingebouwd.
Ah ja. En ook vooral soort van ondersteunende systemen die misschien soort van in eerste instantie minder aanvallend overkomen of zo. Minder echt de wapens zelf, het eerste waar je aan denkt bij wapens, niet per se dat. Behalve die schepen, vaak meer ondersteunende systemen. Begrijp ik dat goed?
Ja, het gaat niet om pistolen of tanks, maar het gaat om radarsystemen of commandosystemen, communicatiesystemen, dat soort dingen. Ook de dual-use dingen, dus dingen die zoveel militair als civiel bruikbaar zijn.
Ja, die high-tech die wij dan in Nederland maken, die is natuurlijk wel vaak veel doorslaggevender dan zeg maar de huls van een raket, zeg maar, is minder doorslaggevend voor de macht van het wapen dan de elektronica die erachter zit en de aansturingssystemen die erachter zitten en de commandosystemen. Dus zeg maar voor het uitoefenen van macht door landen over andere landen is wat wij maken eigenlijk wel heel erg relevant.
Ja, dat is ook interessant, omdat ook dat hele ding van je zou het niet verwachten van Nederland. Net als dat mensen, weet ik veel, graag doen alsof de Nederlandse inlichtingendienst, weet ik veel, even op de fiets langskomt of zo. Dat heel vaak soort van, oh, we zijn een klein kikkerlandje en we hebben niet zo heel veel, hebben niet zo heel veel invloed. Dat er best wel wat terreinen zijn waarop Nederland eigenlijk best wel een harde of een bepaalde, best wel sterke invloed kan hebben en een soort macht uitdraagt. En misschien dat ook, ik weet niet of dat een bewuste keuze is of dat het juist gewoon optisch gewoon toevallig goed uitkomt. Maar als je bijvoorbeeld in de krant staat zien, oh, we zijn allemaal elektronica aan het exporteren, dat ziet er misschien ook minder heftig uit dan als het allemaal soort van imposante rakethulzen zouden zijn.
Ja, mensen denken bij wapenhandel vaak aan guns en weet ik veel, pistolen en machinegeweren en zo. Maar zeg maar, ja, dat is natuurlijk een belangrijk ding. Dat maakt Nederland niet. Dat komt vooral uit België en Duitsland in Europa. Misschien Italië ook nog wat. Ja, zeg maar, voor de internationale machtsverhoudingen zijn de grote wapens natuurlijk veel belangrijker. Maar dan is het deel wat eigenlijk het meest interessant is en belangrijk is en waar ook heel veel geld aan verdiend wordt, is juist het minst, ja, zeg maar, sexy deel. Je ziet niet meteen van, oh, dat is onderdeel van een wapen. Maar het is wel het meest dodelijke deel.
Ja, ja. En zijn er op gebied van wapenproductie en innovatie dingen die er aankomen waar jullie je zorgen over maken, voordat we, zeg maar, op die politieke lading komen?
Nou ja, ik denk dat belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn steeds meer ontwikkeling van autonome wapens. De drones, zelfvliegende vliegtuigen, zijn daar een belangrijk voorbeeld van. En zeker wanneer die ontwikkeling verder gaat, zou ook bewapend zijn. Nederland heeft net besloten om zelfbewapende drones aan te gaan surfen bijvoorbeeld. En wanneer de rol van menselijke beslissing daarin steeds kleiner wordt. Dat het meer systemen zijn die zelf beslissingen nemen.
Want waarom is het angstwekkend als de wapens meer als drones worden? Als ze meer geautomatiseerd worden?
Ja, omdat er dan steeds minder menselijke beslissingen nog achter zitten. Dan wordt het steeds meer geautomatiseerd. Dan kan er niet meer, dan kan er steeds minder gezegd worden van, schiet er toch maar even niet. Want er is een reden om dat niet te doen. Het geeft steeds meer het idee van een soort computerspelletje. Als er al besturing zit, dan zit dat ergens in een computerkamer ergens. Dus mensen die daar zitten worden niet meer geconfronteerd met de realiteit van de oorlog, van het slagveld, zeg maar. Dus ja, dat maakt het eigenlijk steeds makkelijker om ze in te zetten. En ik denk dat met de ontwikkeling van artificiële intelligentie alleen nog maar meer gaat worden, want dan wordt het steeds meer gebaseerd op algoritme en ja, wordt die menselijke rol nog kleiner daarin.
Ja,
om een heel concreet voorbeeld te nemen van een drone-beschieting waar de plaatsmomenten piloot besloot het niet te doen, een menselijke piloot, was dat er een simulatie had gesignaleerd dat er ergens mensen iets in de grond aan het graven waren. Ik meen dat het in Afghanistan was. Ergens op een weg iets in de grond aan het graven waren. Zodat er dus een soort van melding kwam van daar wordt iets gedaan met een mijn of een booby trap of zo. En dat de piloot zich op het laatste moment realiseerde, nee, dit zijn kinderen die een knikkerkuiltje aan het graven zijn. Ik bedoel, zo simpel is het. Dat kan, ja. Een computer kan dat onderscheid niet maken. Een piloot kan denken van, bij geval van twijfel toch maar niet doen.
Ja.
En de piloot blijft dat hopelijk ook denken, hoewel er wel krijgsmachten zijn inmiddels die zeggen, in geval van twijfel toch maar doen.
Ja. Ja, dus inderdaad, wapenhandel is een heel, heel grote sector die heel veel te maken heeft ook met een soort van onderlinge afhankelijkheid tussen landen en van landen aan bedrijven. En er worden heel veel nieuwe dingen ontwikkeld.
Mag ik nog wat zeggen over die nieuwe dingen? Want wat je heel veel ziet bij sommige grote NGO's, die zijn dan bezig over die nieuwe wapens, om er allemaal juridische regels omheen te willen zetten, zeg maar. Om dan internationaal recht te creëren over wanneer je wel of niet die drones mag inzetten en zo. En er worden gigantische lobby's op georganiseerd en conferenties in de Verenigde Naties. En allemaal prachtig en iedereen is zo verschrikkelijk voor vrede en mensenrechten en humanitair recht. Maar in de praktijk zie je vaak al dat krijgsmachten dan al lang verder zijn en dat er lang al aan het inzetten zijn. En ook dat als die regels er zijn, dat die dan uiteindelijk niet gelden voor de grote landen. Of uiteindelijk dan toch weer niet gelden voor actuele oorlogen. Want dan is de vijand zo slecht dat we het toch wel mogen doen. Dus ik geloof helemaal niet in dat als je dat nou allemaal maar in netjes in rechtsregels gaat gieten. De inzet van algoritmes op wapensystemen of zo. Dat je het daardoor kan beheersen.
Oké, okay, ja. Ja, precies. En dat is iets wat je wel veel hoort.
Dat wordt veel gedaan. Ja, er zijn veel mensen met, ja, veel organisaties zijn daarmee bezig om het op die manier te stoppen. Maar het
een soort checks and balances achter
het
beeld.
Ik heb het idee dat het verbijzijde de realiteit van de oorlogvoering is.
Ja. En als we het dan hebben over, zeg maar, wat voor problemen zijn er met wapenhandel. We hebben natuurlijk een aantal dingen al genoemd. Maar één ding is misschien ook goed om aan te stippen. Is de klimaatconnectie. Omdat die niet zo direct raakt aan sommige dingen van later in het verhaal. Wat maakt wapenhandel uit voor het klimaat en het milieu?
Nou ja, het hele militaire apparaat valt buiten de klimaatverdragen van Parijs. Ik bedoel, Pentagon heeft in een lobby voor gezorgd dat militaire activiteiten daar niet onder vallen. Dus ze hoeven niet te rapporteren over hoeveel ze vervuilen. Ze hoeven ook niet te verminderen. Schattingen zijn nu op grond van brandstofgebruik van dat het de afgelopen jaren ongeveer 5,5% van alle mondiale broeikasgasuitstoot door de krijgsmacht wordt veroorzaakt. En een actuele oorlog, zoals nu in Oekraïne, daardoor neemt het nog toe. Je ziet ook gewoon dat die uitstoot afnam toen de Amerikanen uit hun terrorismeactiviteiten gingen terugtrekken. En je ziet dat nu weer zal toenemen. Sommige krijgsmachten hebben zichzelf inmiddels een soort van verplichting opgelegd. Zoals Nederland bijvoorbeeld. Ja, Nederland heeft, elk ministerie heeft de verplichting om zijn uitstoot van broeikasgassen naar beneden te brengen. Dus ook Defensie. Dus die leggen nou zonnepanelen op de kazernes en zo. En dat is natuurlijk hartstikke mooi, moet ze vooral doen. Maar ja, de grote uitstoot zit natuurlijk bij het gebruik van de gevechtsvliegtuigen en de marineschepen.